Welkom bij deze verkenning. Vandaag duiken we in een echt fascinerende periode. De transformatie van Japan in de 19e en vroege 20e eeuw. We hebben bronnen die beschrijven hoe Japan van een totaal geïsoleerd land veranderde in een moderne macht. Denk aan die gedwongen opening, de Meiji-restauratie en later ook het Japanse imperialisme.
Ja, precies. En waar we denk ik vooral naar moeten kijken is de snelheid en de impact van die veranderingen. Hoe kon dat land nou zo snel moderniseren? Welke krachten zaten daarachter?
Laten we dan beginnen bij dat sleutelmoment, hè? De komst van die Amerikaanse vloot onder Commodore Perry in 1854. Dat lijkt echt alles in gang te hebben gezet.
Absoluut. Dat was de trigger. Perry dwong de shogun eigenlijk om dat verdrag van Kanagawa te tekenen.
Twee havens open. En dat was het dan met het isolationisme.
Ja, min of meer het begin van het einde daarvan. Maar wat ik zo boeiend vind in jouw bronnen is die interne reactie. Die gedwongen opening zorgt ervoor enorme onrust.
Mm-hmm.
Vooral bij bepaalde samurai, uit Choshu en Satsuma bijvoorbeeld. Die vonden dat het shogunaat had gefaald. Zij wilden de macht terug bij de keizer en het land moderniseren.
Grappig. Moderniseren om juist buitenlanders buiten de deur te houden.
Precies, die paradox. Dat leidde dus in 1868 tot de Meiji-restauratie. Shogun Wef, jonge keizer Meiji, als nieuw boegbeeld.
Ze noemen het een restauratie, terug naar de keizer. Maar die eet in 5 artikelen klinkt juist heel erg vooruitstrevend. Kennis zoeken wereldwijd, oude gewoontes weg.
Klopt, maar wel met het idee om Japanse waarden te behouden. Dat was de kern. Westers model, maar op een Japanse manier. Maar goed, dat ging niet zonder slag of stoot, hè?
Nee, want je had die Boshin-oorlog. Bron 17 beschrijft dat, geloof ik.
Inderdaad, en die oorlog liet pijnlijk zien. Traditionele samurai met zwaarden, die legden het af tegen moderne vuurwapens van het keizerlijke leger.
Dus de noodzaak van militaire modernisering was toen wel overduidelijk.
Absoluut. En die nieuwe Meiji-regering, vaak geleid door diezelfde pro-keizerlijke samurai, ging daar vol voor. Feodale systeem op de schop, macht centraliseren bij de keizer.
En hoe kregen ze het land dan verenigd? Want het was toch heel versnipperd?
Door de keizer heel sterk neer te zetten als een soort goddelijke leider, geworteld in het Shintoïsme. Dat gaf enorme legitimiteit. En tegelijk keken ze naar het Westen. Een grondwet, een parlement, naar Europees model.
En de samurai, die waren hun macht kwijt.
Hun feodale privileges, ja. Maar velen vonden wel een nieuwe rol. In het leger, de ambtenarij, het onderwijs. Ze werden onderdeel van de nieuwe staat, zeg maar.
En dan dat motto, Fukoku Kyohei, verrijk het land, versterk het leger. Dat klinkt als een duidelijk plan.
Zeker, dat was de blauwdruk voor een enorme moderniseringsslag. Spoorwegen, telegraaflijnen, fabrieken. Westerse technologie werd selectief geïmporteerd.
En wie betaalde dat allemaal of wie organiseerde het?
Nou, daar komen die zaibatsu om de hoek kijken. Die grote familieconglomeraten zoals Mitsubishi, waar Bron 19 het over heeft.
Nou ja.
Die investeerden massaal, vaak met hele nauwe banden met de overheid. Wat volgens jouw bronnen soms ook wel tot corruptie kon leiden trouwens.
Hmm. En zelfs tradities pasten zich aan. Ik las iets over zakenvaten bij zakelijk succes in Bron 20.
Ja, precies. Een mooie mix van oud en nieuw, hè? Traditie in een modern jasje.
Die modernisering drong dus overal door. Onderwijs westers, studenten naar het buitenland. Profiteerde iedereen daarvan?
Nou, dat is een goede vraag. Je bronnen noemen ook een schaduwkant. Verborgen armoede.
Verborgen armoede.
Ja, slechte huizen, onzeker werk. De regering keek daar een beetje van weg. Deels uit schaamte, maar ook vanuit het idee dat armoede iets was wat je zelf moest overwinnen. Een kwestie van eer.
Dus een glanzende buitenkant, maar daaronder?
Precies. Dat contrast is wel belangrijk. En tegelijkertijd zie je een groeiend nationalisme. Een soort superioriteitsgevoel.
Gevoed door dat Shintoïsme, die goddelijke keizer en misschien die oude samurai-waarden. Eer, militaire kracht.
Ja, die combinatie. En militaire successen versterkten dat enorm. De winst op China in 1894-95, de annexatie van Taiwan, dat was een eerste grote stap. En Bron 21 noemt ook vredeheden tegen Chinese gevangenen. Dat laat zien hoe die Bushido-code, waarin overgave eerloos was, ook een hele donkere kant kon hebben.
Heftig. En dan, 1905, de overwinning op Rusland. Dat moet echt een wereldwijde schok zijn geweest. Een Aziatisch land verslaat een Europese grootmacht.
Enorm. Dat bevestigde Japans status als grote speler en ja, wakkerde die expansiedrift verder aan.
Met de annexatie van Korea in 1910 als gevolg.
Inderdaad, met harde culturele onderdrukking ook. Japan breidde zijn invloedssfeer steeds verder uit. Zelfs de VS erkende in 1917 die speciale belangen van Japan in China. Je ziet de lijnen naar latere conflicten hier al heel duidelijk.
Dus, even samenvattend, een gedwongen opening door Perry, dan die radicale Meiji-hervormingen, supersnelle modernisering onder dat motto Fukoku Kyohei, en tegelijkertijd groeit er een sterk nationalisme dat uitmondt in imperialisme. Wauw, wat een transformatie in, wat is het, 50 jaar?
Ja, duizelingwekkend snel. En het heeft niet alleen Japan zelf veranderd, maar echt de hele machtsbalans in Azië en de wereld op zijn kop gezet. De gevolgen voelen we eigenlijk nog steeds.
Een laatste gedachte dan, gebaseerd op wat we besproken hebben. Die Meiji-leiders wilden westerse kennis, maar met behoud van Japanse waarden. Denk je dat juist die specifieke balans, of misschien de manier waarop ze dat probeerden te bereiken, Japan op dat unieke en later ook wel problematische pad heeft gezet? Anders dan andere landen die moderniseerden in die tijd. Wat denk jij?